Er wordt u een preek voorgelezen van John Keshaw, De Arme en Nooddruftige. Deze preek is gehouden in de Zoa-kapel, Creed Ali Street in Londen, ten behoeve van de vereniging De Vriend van Bejaarde Pelgrims, gehouden op 1 december 1842. Ik ben wel arm en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Psalm 40, vers 18. Mijn vrienden, we zijn nu bijeengekomen in de tegenwoordigheid van een hart doorzoekende en nierbeproevende God, die onze staat en toestand kent en volmaakt bekend is met de gevoelens en opvattingen die wij van onszelf hebben als zondaars voor Hem. En als één hier voor de andere mag spreken, dan wordt onze gemoedstoestand ten volle uitgedrukt door David in de taal van de tekst. Ik ben wel arm en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat er onder de grote massa belijders slechts hier en daar een te vinden is die bevindelijk gebracht is tot een gezicht, een gevoel van zijn ware geestelijke armoede en gemis voor de ogen van een rechtvaardig en heilig God. Want er zijn zovelen die, hetzij direct of indirect, zeggen dat ze rijk en verrijkt zijn geworden en geen dings gebrek hebben, terwijl ze er ontwetend van zijn welk een arme, nooddruftige, jammerlijke, ellendige, hulpeloze en schuldige schepselen ze zijn in zichzelf. Nu, ik zal u vertellen wat het verschil is tussen zulke mensen en de ziel die uit de hemel geboren is. Zij die rijk en verrijkt geworden zijn, kunnen lezen en bidden en troost krijgen wanneer ze maar willen. Uiterlijk gaat het voorspoedig met hen en innerlijk is hun ziel rustig en op haar gemak. Er wordt goed van hen gesproken door anderen en ze zijn gelukkig en gerust in zichzelf. Ze zijn rijk en geheel voldaan en hebben niets nodig. Maar ik kijk naar hen met gevoelens van smart en verdriet. En mijn ziel zucht en kermt over degenen die alleen de gedaante van godsdienst hebben, maar de kracht ervan verloochenen. De duivel zal zulke personen met rust laten. Hij zal hen niet plagen en kwellen zoals hij dat doet met zere volk. Nee, de zulke worden in zijn wieg heen en weer geschommeld. Ze bevinden zich in vleeselijke zorgeloosheid en vleeselijke gerustheid. Maar als ze de wereld verlaten met allen zo'n belijdenis als deze, zullen ze sterven in de duisternis. Hun gedaante van godsdienst zal net als een mantel van de schouders vallen en hun ziel uiteindelijk naakt achterlaten om misleiding en dwaling in de hel weg te zinken. Want ze hebben alleen een gedaante van godzaligheid, maar verloochenen de kracht ervan. En daarom zegt Paulus, heb ook een afkeer van deze. Maar hoe gaat het dan met het lieve kind van God, die uit de hemel geboren ziel, die van ganser harte de taal van de tekst als de zijne kan overnemen? Een taal die zijn diepst gevoelens tot uitdrukking brengt. Ik ben arm en nooddruftig. Wel, als het gaat om de genademiddelen, het lezen van de schrift, het gebruik maken van het gebed, de bediening van het woord en het waarnemen van de ordinanties van Gods huis, hij is niet tevreden en kan niet tevreden zijn met iets minder dan een verwerkelijk van God tegenwoordigheid in het gebruik van het alles. Sommigen zullen zeggen, zijn Gods kinderen dan tegen het gebruik van de middelen en het onderlinge bijeenkomen in de naam des Heren? Dat zij verre. Ze kunnen daar niet tegen zijn, want de vermaning is, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. En dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert.
Maar is de christen tevreden wanneer hij slechts zijn plicht gedaan heeft door de middelen en ordonanties der genade waar te nemen? O nee, mijn vrienden, tenzij hij iets geniet van de voorgestelde dierbare waarheden door de toepassing van de geest aan zijn ziel, is hij ontevreden. Hij zal zuchtend, kermend, treurend en biddend tot den Heeren over de wereld gaan, dat hij van enige troost en vrede met kracht tot zijn hart zal spreken. Het is niet de gedaante van godsdienst die hij wilde hebben, maar het is de kracht ervan waarnaar hij hijgt. Hij voelt zijn diepe armoede, zwakheid, hulpeloosheid en ellende. Hij begeert de verkwikkingen en vernieuwingen van de gezegende geest, om in staat gesteld te worden iets te genieten van de volheid en dierbaarheid van die genade, die als een schat bewaard ligt in de persoon van Christus. Zoals er staat, en uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. De levende ziel dus, die de plaag van zijn eigen hart kent, ziet en voelt zijn hulpeloosheid. Hij weet dat hij arm en nooddruftig is. Het hoeft hem niet verteld te worden. Hij weet dat hij jammerlijk en ellendig is in zichzelf en dat al zijn rijkdommen en gelukzaligheid in de Heer Jezus Christus zijn. En als u tot het huisgezin des Heeren behoort, hoe langer u leeft, hoe meer uw armoede, zwakheid, hulpeloosheid en ongenoegzaamheid zult zien en voelen. U zult grotere ontdekkingen krijgen, en uw ellende en geruïneerde staat door de val, die u hoe langer hoe meer zullen doen zuchten vanwege hoe u zichzelf ziet en voelt voor het aangezicht van een hart doorzoekende God. O, wat een barmhartigheid is het dat de Heere denkt aan zo een als u. Ik ben wel arm en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. De Heere denkt niet aan zijn volk met gedachten van grimmigheid. Het zijn gedachten van liefde, gedachten van barmhartigheid en gedachten van ontferming. Hij zegt, ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere. Gedachten des vredes en niet des kwaads, dat ik u geve het einde en de verwachting. En daarom zegt David, gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk, bezoek mij met uw heil. Onze God is in de hemelen, omringd door engelen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, die hun kronen aan zijn voeten werpen en hen onophoudelijk aanbidden, als de God van hun hel. En toch, hoewel dit zo is, heeft hij evenveel oog voor arme, ontblote, zwakke, waardeloze en hulpeloze wormen, die op de aardbodem rondkruipen, zuchtend en kermend over de gruwelen die in het land bedreven worden en over de verdorvenheden van hun eigen hart. Als voor de geesten van de verheerlijkten die nu voor de troon zijn. Ja, ik had haast gezegd dat hij meer oog voor hen heeft. Want de heilige voor de troon is even gelukkig als voor hem maar mogelijk is. Maar het arme kind van God, dat nu in de woestijn is, wordt omringd door zorgen en smarten. Hij wordt verzocht door de duivel. Hij voedt de werkingen van zijn verdorven natuur. Hij moet duisternis doorworstelen. Hij moet de hardheid van zijn hart betreuren. En hij ervaart veel ontmoedigingen, zowel van binnen als van buiten. Maar toch, zij hebben de Heere zelfs als hun grote hoge priester. En hij heeft medelijden met hen in alle verdrukkingen waar ze doorheen moeten. Want hij heeft zo bijzonder oog voor hen, dat hij neerziet van den hemel om over hen te waken en te luisteren naar hun zuchten en kermen. Hij stelt zoveel belang in hen, dat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Zijn dierbare bloed is altijd krachtig werkzaam voor hen. want ze zijn de verborgen leden van zijn lichaam en erfgenamen van de eeuwige heerlijkheid. Daarom zal hij opstaan tot hun hulp en zaligheid, zoals er staat in Psalm 12, vers 6, om de verwoesting der ellendigen. Om het kermen der nooddruftigen zal ik nu opstaan, zegt de Heere. Ik zal in behoudenis zitten, die hij aanblaast. Loof dan de Heere, die de zorg die hij draagt voor de arme en nooddruftige ziel. Ik ben wel arm en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Mijn vrienden, ik wil nu in de eerste plaats enkele opmerkingen maken over wat David aangaande zichzelf zegt. Ik ben wel arm en nooddruftig. En ten tweede laten zien dat de Heere denkt aan zijn arme en nooddruftige volk. Maar de Heere denkt aan mij. In de eerste plaats laten wij opmerken wat David van zichzelf zegt. Ik ben wel arm en nooddruftig. Arm. Dit kan niet in letterlijke zin bedoeld zijn met het oog op tijdelijk voorspoed. Want David was een koning en bezat een groot persoonlijk vermogen. Zozeer dat hij een groot deel van zijn rijkdommen bijeenbracht voor zijn zoon Salomo om de tempel mee te bouwen. Maar wanneer hij zegt dat hij arm en nooddruftig is, bedoelt hij dit bevindelijk, in de gevoelens van zijn ziel, op dezelfde wijze als het door onze Heere wordt uitgedrukt in zijn bergrede, waar hij zegt, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Het is een gevoelig besef van onze armoede en ons gemis voor het aangezicht des Heren. Maar, om het duidelijk en ronduit te zeggen, merk ik op dat letterlijk gezien die persoon arm en nooddruftig gevonden wordt, die leeft van de hand in de tand, die geen voorraad heeft en niets bezit wat hij het zijne kan noemen. Precies zo is het ook met Gods arme volk. Wat bezitten zij van zichzelf dat ze voor het aangezicht des Heren kunnen meebrengen? Wat heeft wie dan ook van u anders dan armoede en ellende? Paulus zegt, als hij over zichzelf spreekt, als niets hebbende en nochtans alles bezittende. En daarom, als dit de toestand van ons gevoelens is, niets hebbende, dan zal die zoete uitnodiging goed bij ons passen. O alle gij dorstige, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koop zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Maar als we iets van onszelf hebben om in onze hand mee te brengen, zal God ons zeker leder wegzenden. Daarom ben ik zo blij, mijn vrienden, dat het alles om niet is. Want met degene die komen met geld in hun zak om het te kopen, wil hij niets te maken hebben. Maar zij die leeg, arm en ellendig komen, zullen hier een welkom ervaren. Hij wil diegene hebben die nooddruftig, verloren en hulpeloos zijn, en in hen zal hij de vrijheid en volmaaktheid van zijn genade verheerlijken. Maar wanneer ik over dit onderwerp spreek, komt er altijd iets anders in mijn gedachten op, dat ik wel iets voor het aangezicht des Heren mee te brengen heb. Wel, wat hebt u dan mee te brengen? Helaas, ik heb een hard hart, een omzwervend gemoed en een dorre ziel. Veel fouten en zwakheden, met allerlei tekortkoming en nutteloosheid. Maar toch zijn het zulke personen als deze op wie onze God het oog zal slaan. Want hij zegt in zijn woord, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Kom dan, arme, ontdekte zondaar, precies zoals u bent. Probeer niet uw zonde te bedekken, maar gooi ze eruit, precies zoals u ze voelt, want let erop wat het woord des Heren zegt. Op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. Dit is de weg waarin Gods kinderen tot hem komen. Zij hebben hartelijk belijdenis van zonde en ongerechtigheid te doen, en worden met veel tranen, zuchten en smekingen aan zijn voeten gebracht. Het is in deze weg dat de Heere zijn genadewerk openbaar maakt in de consciëntie. Ik ben wel arm en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Nu kan het zijn dat iemand niet alleen arm is en niets van zichzelf heeft, maar ook heel diep in de schuld zit. Er zijn veel mensen in zo'n toestand. Ze hebben heel zware schulden opgelopen en bezitten helemaal niets om ze mee te betalen. Mijn vrienden, ik ben heel arm geweest en kan mij de tijd goed herinneren dat ik gewoon was te berekenen wat ik schuldig was als ik 's avonds naar bed ging. De vermaning: zijt niemand iets schuldig, achtervolgde mij met zoveel kracht dat ik daarom nauwelijks de slaap vatte of enige rust genieten kon. En ik geef niets voor de godsdienst van welke man of vrouw dan ook, die gelukkig en onverschillig kunnen zijn terwijl ze diep in de schuld zitten. Nu, Gods geestelijke volk zit niet alleen diep in de schuld, maar bovendien zijn ze allemaal bankroetiers en totaal onmachtig om hun schulden te betalen. Al zijn heiligen zijn arm en nooddruftig. Daarom zei onze lieve Heere: en als zij niet hadden om te betalen, schold hij hun schulden kwijt. Onze zonden zijn als schulden. En, geliefde, ik heb de mijne gevoeld als een zeer grote en dreigende schuld, want mijn zonden kwamen mij voor als meer in getal dan de haren op mijn hoofd, of het zand aan de oever der zee, dat ontelbaar is. En terwijl ik deze diep en dreigende schuld ontdekte, voelde ik mij zonder ook maar één penning om haar mee te betalen. Maar, mijn vrienden, ik heb al vaker vanaf deze preekstoel geciteerd wat de Heer Christ zegt in zijn schriften. Die goed voedsel zijn voor Gods geestelijk volk, dat Jezus Christus de betaalmeester is van alle schulden van zijn volk. En, gelooft zij zijn naam, hij betaalde ze niet in termijnen. Hij betaalde ze in één keer volledig. Hij gaf zijn leven tot een rantsoen voor de gemeente en hij heeft hun zonde volkomen weggenomen. Er staat geen schuldboek meer tegen hen open tot in alle eeuwigheid. De wet en het recht zijn bevredigd ten opzichte van hen en er is geen beschuldiging tegen hen. Want er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Er zijn mensen die praten over het gerechtvaardigd worden door de wet der werken en het verrichten van bepaalde werken van overtolligheid. Maar is de uit de hemel geboren ziel tevreden met iets dergelijks? Nee, hij is tevreden met niets minder dan datgene waarmee God tevreden is. En als u toevlucht kunt vinden in iets anders dan het geslachtenlam van God, dat zijn dierbare bloed vergoten heeft om zijn volk te verlossen, behoort u niet tot de armen en nooddruftigen, over wie de tekst gesproken wordt. Het kan zijn dat iemand nog slechter af is, nog ellendiger dan dat hij diep in de schuld zit. Hoe dan? Wel, het kan zijn dat hij niet alleen zwaar in de schuld zit, maar dat hij ook gearresteerd en in de gevangenis gezet is voor de betaling ervan. Jezus zegt, ik ben krank geweest en in de gevangenis. Ik noem dit alleen maar om te laten zien dat iemand in zo'n geval waarlijk arm en nooddruftig is. Welnu, Gods heilige, iedereen van hen die ertoe gebracht zijn in Christus Jezus te roemen en niet in het vlees te betrouwen en voor wie hij waarlijk dierbaar is, worden ertoe gebracht te zien en te voelen dat ze niet alleen diep in de schuld zitten, maar dat ze ook ziek en in de gevangenis zijn. En daarom komen ze met zuchten en gekerm voor het aangezicht des Heren, om hun geval voor hem bloot te leggen. Maar wat voor een soort ziekte is het die ze voelen? Wel, ze zijn ziek van zonde, ziek van het eigen ik, ziek van hun snode hart en boze gedachten, en ziek van alles wat ze zeggen of doen. Ze verfoeien zichzelf en hebben berouw in stof en as, en dikwijls roepen ze uit, ik ben arm en nooddruftig. Mijn vrienden, kent u iets van deze gevoelens? Sommige mensen zijn tevreden als ze een rechtzinnige geloofsbelijdenis hebben, als ze vasthouden aan de leerstellingen van de predestinatie, de uitverkiezing en de definitieve volharding der heiligen overeenkomstig de letter van het woord, terwijl ze ondertussen de bevindelijke dingen helemaal kunnen laten rusten. Maar een rechtzinnige geloofsbelijdenis, een helder oordeel en een talent om Gods waarheid te verklaren, kunnen wel heel goed volstaan om mee te leven. Maar ze zijn niet genoeg om ermee te sterven. Goede leerstellingen kunnen niemand goed doen, tenzij het hart erdoor geraakt wordt en ze tot persoonlijke bevinding in de ziel worden. Er zijn veel mensen die de waarheid van de leer helder genoeg in het hoofd hebben, maar niets van de levende kracht ervan in het hart kennen. Daarom kunnen we de genade en de kracht van Gods waarheid nooit werkelijk waarderen en gevoelen, totdat we ziek worden gemaakt van onszelf en ons eigen zwakheid en ongenoegzaamheid leren verstaan en uitgedreven worden om onszelf om alleen de toevlucht te nemen in Jezus Christus en zo bevindelijk tot de kennis worden gebracht dat wij behoren tot diegene die in het woord beschreven worden als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Niet ieder heilige wordt net zo begunstigd als Paulus, om dezelfde mate van genade te hebben die hij had. Maar toch worden zij allen gebracht tot de kennis dat ze niets hebben in zichzelf en dat ze alles bezitten in Christus. Dit komt de natuurlijk mens heel vreemd voor. Maar het is vol zaligheid en zegen voor de kinderen van God, namelijk dat ze, terwijl ze niets hebben in zichzelf, alles bezitten in een verbondsgod, die ons alles gegeven heeft wat we nodig hebben, beide voor tijd en eeuwigheid, in onze Heere Jezus Christus, die ons alles en in alles is. En zo moet het zeren volk gegeven worden, hun diepe armoede en gemis te voelen. En dan zullen ze met de woorden van de tekst uitroepen, ik ben arm en nooddruftig. Nadat we deze opmerkingen gemaakt hebben ten opzichte van zeren volk, beschouwd als arm, zullen we hen nu bezien onder de beschrijving van nooddruftig. Ik weet dat de woorden bijna synoniem zijn, want zij die arm zijn, zijn ook nooddruftig. Maar toch, omdat David over zijn toestand en omstandigheden treurde en zichzelf beter kon uitdrukken door de beide woorden arm en nooddruftig te gebruiken, Zullen we er enkele ogenblikken naar kijken? Misschien staan sommigen op het punt te zeggen, wat heeft een kind van God dan nodig? Mag ik deze vraag niet eerder omkeren en zeggen, wat is er dat hij niet nodig heeft? Maar een wijd veld opent zich voor mij wat betreft dit gedeelte van mijn onderwerp. Gods arme en nooddruftige huisgenoten zien dat ze verloren en geruïneerd zijn en dat ze niets kunnen doen om zichzelf te redden of te helpen. Ze zien dat het hele werk begonnen, voortgezet en voltooid moet worden door God zelf, dat Hij de auteur moet zijn van ieder geestelijk gevoel dat ze hebben. Dat Hij hen moet zaligen met een tegenwoordige en een eeuwige zaligheid. Daarom gevoelen ze dat ze het nodig hebben, geheel en volkomen gezaligd te worden, dat de voorziening in al hun noden is opgelegd in Christus, dat Israël door de Heere wordt verlost met een eeuwige verlossing, dat hun hel des Heere is, niet deels van de Heere, en deels van zichzelf, maar dat het hel des Heren is. Zijn zegen is over zijn volk. De profeet Jesaja spreekt op plechtige wijze over dit onderwerp. Als hij over Jezus spreekt, zegt hij, mijn arm heeft mij hel beschikt. Niet mijn arm samen met de arm van anderen die mij hielpen. Nee, oh nee, veel beleiders willen er een handje bij helpen. Ze zeggen, net als wij in het noorden, wij moeten een vinger in de pap hebben. Ze willen doen zoals Uzza van ouds en steken hun hand uit om de ark overeind te houden. Maar de Heere wil het zo niet hebben. Zijn zaligheid is geheel uit pure, vrije en soevereine genade. En de mens die er, op welke manier dan ook, zijn eigen werk aan toe probeert te voegen, beledigt God, want er staat geschreven, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Zo is Gods volk, dat van boven geboren en door de geest geleerd is, arm en nooddruftig, verloren en geruïneerd. Zij wensen geheel gezaligd, volkomen gezaligd en eeuwig gezaligd te worden. Maar dit is een eeuwige zaligheid die voor hen als een schat bewaard ligt in Christus Jezus. En zij is geheel uit vrije, soevereine en onderscheidend makende barmhartigheid. Alles wat de Heere het arme schepsel gebiedt te doen, daartoe stelt hij hen ook in staat door zijn gezegende geest. En wij loven zijn naam daarvoor, en dat is zich aan de voeten van de lieve verlosser werpen als een arme, verloren, nooddruftige en ondeugdelijke zondaar. En al zijn eigen werken minder te achten dan niets en ijdelheid. Zulk een arme ziel zal in zijn tegenwoordigheid ingaan, zoals haar, over wie wij in het gezegende woord lezen, die zei, toen ze tegen de wet in de tegenwoordigheid van de koning inging, wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Precies zo is het met de ontdekte zondaar. Hij wordt gebracht met het vaste voornemen om aan de voeten van de Heer Jezus Christus om te komen. Maar zulke plechtige gevoelens in het hart en de conscientie van de arme zondaar heeft de Heilige Geest nooit gegeven. En zal hij ook nooit geven om hem dan tenslotte teleur te stellen. Nee, de Geest zal hem ertoe brengen dat hij in onderwerping aan zijn voeten ligt. Dat hij zijn ziel werpt in de handen van een gezegende Jezus. En hij zal hem uiteindelijk te zien geven dat hij een persoonlijk aandeel heeft in zijn bloed en gerechtigheid, dat hij in hem is verlost met een eeuwige verlossing, en dat al de volheid van genade tot voorziening in zijn noden voor hem is opgelegd in zijn heerlijk persoon. Zo ontdekt hij niet alleen dat hij verloren en geruïneerd is, en het nodig heeft om gezaligd te worden van de zonde, de vloek der wet, de dood, de hel en het graf, maar ook dat hij de kracht en genade des Heren nodig heeft om hem door heel de woestijn heen te bewaren en te leiden, totdat hij tenslotte zijn ziel zal doen aanlanden in de onsterfelijke gelukzaligheid en zegen. De Heere moet het alles doen, en het is alles uit zijn eigen vrije genade, van begin tot einde. Want uit hem, en door hem, en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Hij heeft al het werk gedaan, en daarom zal hij alleen de lof ontvangen. Gods arme en nooddruftige huisgezin heeft het niet alleen nodig gezaligd te worden, maar heeft het ook nodig gewassen te worden in het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. En ze zullen hun behoefte daaraan blijven gevoelen, zolang ze hier op aarde blijven. Het is dus duidelijk dat ze niet volmaakt in zichzelf en vrij van de zonde worden, zoals sommige mensen beweren. Wat? Gods heiligen zouden volmaakt worden in het vlees en vrij van Adams zonde en verdorvenheid? Als dat de weg is waarin ze geleid worden, dan moet ik zeggen al meer dan 35 jaar die weg gemist te hebben. Maar Job zegt, zo ik zeg, ik ben volmaakt, mijn mond zal mij toch verkeerd verklaren. En Gods waarheid zou niet in mij zijn. Immers, hoe meer zeer een volk een einde ziet in alle volmaaktheid, en hoe meer licht en leven zij in hun ziel hebben, des te dieper zullen hun ontdekkingen zijn van zichzelf, en des te meer zullen zij vernederd worden in het stof, en hun behoefte zien en voelen om zelfs van de zonde van hun natuur gewassen en gereinigd te worden in het dierbaar bloed van het lam. Looft God daarom, dat er zulk een fontein voor ons geopend is. Hij is niet geopend voor goede en eigengerechtige mensen, voor degenen die zonder zonde zijn, maar voor degenen die voelen en weten wat het is de schuld der zonde op de conscientie te hebben. Zoals er staat, te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Welnu, er is dus zonde en onreinheid in het huis van David en onder de inwoners van Jeruzalem. En vanavond zijn er geen van die inwoners die niet gevoelen dat er zonde en onreinheid in hen is, en die niet van tijd tot tijd uitroepen, evenals de melaatse vanouds, onrein, onrein, onrein. Want het ganse hoofd is krank, en het ganse hart is mat. En zo is het geval van velen die nu voor het aangezicht des Heren tegenwoordig zijn. En ze zouden in gevoelens van verslagenheid wegzinken. Als daar niet het bloed van Jezus was, zijn bloed dat van vrede spreekt, zijn bloed dat de hel overwint. En dit bloed is de heerlijkheid van de gemeente in het triomf van de heiligen. Wat, kan zeer een volk niet leven zonder het bloed van Jezus? Nee, het is de heerlijkheid van de gelovigen, het is de blijdschap van zijn hart en de roem van zijn ziel. En alles wat hij nu wenst, is vernieuwende toepassingen van dat bloed door de almachtige kracht van de Heilige Geest te voelen. Daarom, mijn vrienden, hebben wij het nodig voortdurend gewassen te worden van onze zonden in het dierbare bloed van het lam. Ik zal nooit vergeten wat eens een dierbare vrouw hoorde zeggen toen zij voor de gemeente kwam om te vertellen wat God aan haar ziel gedaan had. Toen ze er een verslag van deed, hoe de Heere haar ontmoet had en haar geleerd had wat ze was als een arme, verloren, geruïneerde zondares en hoe ze zag wat een goddeloos, snoot en ellendig schepsel ze was, zei ze op zekere nacht, nadat ik naar bed was gegaan, durfde ik niet te gaan slapen uit vrees dat ik in de hel zou vallen. Maar terwijl ik biddend op mijn bed lag, met mijn ziel vol doodsangst en de wanhoop nabij, vielen deze woorden in mijn hart met een kracht die mij volkomen verloste van mijn ontzetting. Zwart vlucht ik tot de fontein. Was mij, zaligmaker, of ik sterf. U ziet het. Zij had een dierbaar gezicht van de waarde en krachtdadigheid van het bloed van Christus. En zij gevoelde de kracht daarvan zo zoet, dat ze op haar bed de zegenzangen des hels begon te zingen. En daarom hebben wij reden ook nu te zingen. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters goden en zijn vader, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. David gevoelde zijn behoefte om gewassen te worden in het dierbare bloed van het lam. Als u Psalm 51 opslaat, zegt hij daar: was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Wij hebben het evenzeer nodig, zo gewassen te worden als hij. Want ook als wij geen overspel bedreven hebben, zoals David deed met de vrouw van Uria, toch hebben wij hetzelfde kwaad in onze harten. En onze lieve Heere zegt: wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. De gruwelijke, vleeselijke begeerlijkheden van het vlees kwellen de ziel en maken dat ze zich een beerput van ongerechtigheid voelt. O, welke behoefte dus aan verse toepassingen van het dierbare bloed van Gods lieve Zoon, dat reinigt van dit kwaad, zowel als van ieder ander kwaad. En daarom, ook al voelen wij lust en wereldsgezindheid en omzwervingen van het hart, toch is er een soeverein middel tegen dat alles in het bloed van Jezus. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Nu, ik weet dat mensen over het algemeen niet houden van deze onomwonden manier van spreken. Ze willen netjes over deze kwade dingen heen stappen en ze gladstrijken en verdoezelen. Het is niet aangenaam om dit te horen. Maar Gods huisgezin wenst de ware toestand van een geval te weten. Ze willen dat die op tot de bodem gepeld wordt. Ze wensen te zien waar hun gelukzaligheid is, dat die in Christus Jezus is en in hem alleen. Daarom kan niets dan het dierbare bloed van Christus de consciëntie reinigen van schuld en zonde. Maar overal waar het met kracht wordt toegepast, zal het de lasten die de ziel drukken wegnemen en haar bekwaam maken om de Heere te roemen met vrolijk zingende lippen. Gods arme en nooddruftige huisgezin heeft het niet alleen nodig gewassen te worden in het bloed van Jezus, maar ze zijn ook alle naakt en hebben het nodig bekleed te worden. De Heere ontdoet zijn volk met al hun vijgenboombladeren klederen en hun eigen gerechtigheid. Hij geeft hen te zien dat al hun gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed zijn. Hij ontledigt hen van al hun zelfgenoegzaamheid en brengt hen in een staat van armoede en gemis. En wanneer zij tot een gevoel zijn gebracht van hun behoefte aan een kleed om hun naaktheid te bedekken en hen voor de verdoemenis te beschermen, dan zal hij aan hen openbaren dat er geen andere gerechtigheid is die voor hen zal volstaan en waarin zij voor God kunnen bestaan, dan die van de Heere Jezus Christus. Mijn ziel verheugt zich in deze mantel der gerechtigheid, want de arme zondaar kan niet bestaan in enig kleed van zijn eigen maaksel. Hij moet dat alles terzijde leggen en als een arme, ontblote, naakte zondaar tot de Heere Jezus Christus komen en zeggen: die ware Heere, uw woord zegt dat Gij een eeuwige gerechtigheid hebt uitgewerkt en aangebracht, een bruiloftskleed, en die tot onze gemaakt hebt, en niet anders zal mijn ziel vergenoegen. Ik honger en dorst ernaar, want het is gepast voor mijn staat en omstandigheden. Loof dan de Heere, er is in voorzien voor zo een als u, want de Heilige Geest zou er nooit een hongeren en dorsten naar geven, tenzij hij ook voornemens was de begeerte van zo'n ziel te voldoen. Hij zal hem bekleden met deze heerlijke mantel der gerechtigheid en hem geven te weten dat hij tot in alle eeuwigheid daarin zal blinken, zoals geschreven staat: ik ben zeer vrolijk in den Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Welnu, op deze eenvoudige wijze zou ik tot middernacht kunnen doorgaan met dit onderwerp. Maar ik moet nu een beroep doen op de consciëntie. Dus, zo vraag ik, voelen u en ik ons geen zwakke en waardeloze wormen? Niet alleen zwak, maar de zwakheid zelf. En als wij ons in waarheid arme, zwakke en hulpeloze wormen gevoelen, hebben wij dan de Heere niet nodig om ons te versterken en te ondersteunen? Wel, heeft Hij niet beloofd ons met kracht te versterken door zijn geest in de inwendige mens? En één goed woord van de Heere zal onder de benauwde invloeden van zijn geest deze arme wormen in staat stellen om de bergen van zonde te dorsen en ze tot een vlak veld te maken. Weet u dus iets van wat het is om een troostwoord van de Heere te krijgen? John Newton zingt: o, ik heb de dag gezien, waarop ik met een enkel woord, terwijl God mij hielp om te zeggen, mijn vertrouwen is op de Heere, mijn ziel wel duizend vijanden heeft verslagen, onbevreesd voor allen die mij konden tegenstaan. En zo is het, mijn vrienden. Als wij de God van Jacob, de Heere Jehovah, aan onze zijde hebben, wat zullen wij dan te vrezen hebben? En daarom, als zijn wij arm en nooddruftig, en hebben wij steeds de hulp des Heeren nodig om ons staande te houden, toch heeft Hij de moede kracht en vermenigvuldigt Hij de sterkte die geen krachten heeft. O, dat wij iedere dag en ieder uur ons steeds meer bewust mogen worden van onze eigen zwakheid en hulpeloosheid, en dat onze harten mogen opstijgen tot de Heere in de taal van de kerk van ouds, waar zij zo schoon zingt de Heere, Heere is mij sterkte en psalm, en hij is mij tot hel geworden. Als arme en nooddruftige schepselen hebben wij de Heer Jezus Christus ook nodig als onderwonderlijke raadsman. Hij is wonderlijk van raad, hij is groot van daad. Nu, wanneer iemand een moeilijke zaak heeft en advies nodig heeft, gaat hij naar een jurist of advocaat en vraagt om raad. Hij geeft zijn zaak in zijn handen en de advocaat neemt de kwestie voor hem in behandeling. Ik weet dat er veel te veel advocaten zijn van wie je niet erg gemakkelijk meer afkomt wanneer je eenmaal in hun handen bent. Maar wanneer je een eerlijke en oprechte advocaat kunt treffen, is hij een zeer waardevolle persoon. En ik hoop dat er nog enkele eerlijke advocaten te vinden zijn. Maar ik zeg deze dingen niet met een bedoeling ze specifiek op iemand toe te passen, maar ik verwijs er slechts naar, omdat het ter verduidelijking dient van de zaak van onze Heer Jezus Christus als onze wonderlijke raadsman en van ons als zijn beschermelingen. En daarom laat ons het voorbeeld van Hiskia volgen en tot de Heere gaan met onze moeite. Laten wij onze klachten voor hem uitstorten en zeggen wat hij zei, Heere. Neig uw oor en hoor, doe ogen open en zie. Wat zij van plan zijn ons aan te doen en help ons stil te staan en uw hand gade te slaan in alle dingen. Mogen wij dan in staat gesteld worden om gedurig tot hem te gaan. Want de ziel kan hem nooit vermoeien, al kunnen wij moe worden in het gaan tot hem. Hij wordt nooit moe om ons te horen. Hij nodigt ons uit om steeds weer opnieuw te komen en zegt, werp uw zorg op den Heere en hij zal u onderhouden. Hebben we wijsheid nodig? Laat ons die van hem vragen, die mildelijk geeft en niet verwijt. Gelooft zij zijn naam, hij geeft het alles om niet. Hij neemt alle ingewikkelde zaken van zijn dierbare volk in behandeling en hij zal hun raad geven bij elke stap die ze doen. Laat ons hem daarvoor loven, want hij heeft beloofd ons te zullen leiden door zijn raad en ons daarna op te nemen in heerlijkheid. Zo worden wij dus, hoewel we arm en nooddruftig zijn, toch aangemoedigd om iedere dag en ieder uur zijn leiding te zoeken, zoals we door de woestijn reizen. Dikwijls wanneer ik zit, wandel en paardrijd, is mijn hart tot hem opgeheven. Dat hij mij wil helpen om meer op hem te vertrouwen en mijn weg hem meer aan te bevelen. Dat hij mij wil leiden en mijn gangen houden in zijn sporen. Opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen. Het is dus mijn begeerte dat de Heere mij op de smalle weg wil houden, zolang ik hier ben, totdat ik buiten het bereik van de zonde, de Satan en de wereld ben, en niets meer te maken heb met alle dingen die mij kwellen en drukken. Nu zal ik verder niets meer over dit punt zeggen, maar overgaan tot het laatste gedeelte van het onderwerp. Want de tijd is bijna verstreken en ik ben wel arm en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Heer en huisgezin heeft zijn zorg nodig, beide in tijdelijke en geestelijke dingen. En ik hoop dat u hier gekomen bent met de bedoeling iets aan zijn heiligen te geven. Omdat er vanavond een collecte gehouden zal worden ter behoeve van de vereniging De Vriend van Bejaarde Pelgrims. Nu heeft God ons in het woord van zijn genade vele voorbeelden gegeven om te bewijzen dat hij denkt aan de armen en nooddruftigen. U herinnert zich wel hoe de Heere, toen Elia in de woestijn was, daar aan hem dacht. God zond 's avonds en 's morgens raven met brood om Elia te voeden En hij dronk uit de beek waarin hij voorzag en dankte God voor zijn zorg voor hem. Maar helaas, het duurde niet lang of de beek droogde uit en hij zag zich genoodzaakt deze plaats te verlaten. En toch, de Heere dacht nog steeds aan hem. Hij had een arme weduwvrouw geboden dat zij hem zou onderhouden. Zij dacht dat haar einde nabij was, want de duivel en het ongeloof had zo op haar gemoed gewerkt dat ze, zoals ze dacht, voor de laatste keer heen ging om een paar houten op te lezen, daarvan een vuur te maken en haar handvol meel te bereiden. Dat zouden ze dan eten, om daarna te liggen en te sterven. Maar God had de profeet gezonden om haar te helpen. Wat, zegt u, de profeet gezonden om haar te helpen, terwijl hij zichzelf niet kon helpen? O ja, de dienstknecht des Heeren zal geholpen worden, en hij zal de arme vrouw ook helpen. Als hij dus aan de poort van de stad kwam, zag hij de vrouw hout oplezen. En hij zei tegen haar, haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinken. En toen de vrouw heen ging om het water te halen, riep hij haar achterna en zei, haal mij toch ook een beetje broods in uw hand. Op dat moment keerde de arme vrouw zich om, met een gezicht vol somberheid en radeloosheid, en zei, man, ik heb niets om te geven, want, om u de waarheid te zeggen, ik ben zojuist uitgegaan om een paar houten op te lezen en de laatste maal te bereiden voor mij en mijn zoon, en dan zullen wij gaan sterven. Toen zei de profeet, want de Geest des Heeren kwam op hem, het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En aldus aten de profeet en de arme vrouw daarvan, en werden onderhouden tot de tijd van de regen, naar het woord des Heeren. Laat ons daarom even zo denken aan Gods arme en nooddruftige, en kijken wat we vanavond kunnen doen om hen te helpen. Herinnert u zich ook niet het geval van een andere arme weduwvrouw, tot wie de Heere de profeet Elisa zond in de tijd van haar benauwdheid? Want hij is een vader voor de wezen en een man voor de weduwe. Het schijnt dat haar man een godzalig iemand geweest was en dat hij in schulden gestorven was. En, mijn vrienden, ik heb velen van Gods biddende volk horen zeggen dat dit de grote begeerte van hun ziel was, dat zij hun schulden zouden kunnen betalen en de vermaning van de apostel gehoorzamen, zijt niemand iets schuldig. En ik twijfel er niet aan dat dit ook zijn begeerte was, maar niettemin schijnt het dat hij in schulden gestorven was en de schuldeisers waren gekomen om, naar de gewoonte in dat land, haar zonen weg te nemen om ze als slaven te verkopen, met het doel aan geld te komen tot betaling van de schuld. En ze kwamen tot Elisa en vertelden hem haar toestand. Hij zei tegen haar, wat zal ik u doen? Wat hebt gij nog in uw huis? Ik twijfel er niet aan dat zij al het mogelijke verkocht had om de schuld te betalen. Want ze was niet zoals sommige deftige mensen die in overvloed aan tafel zilver en andere mooie dingen wilden hebben, omdat het aanzien geeft, zonder erop te letten of ze hun schulden kunnen betalen of niet. Maar Elisa zei tegen haar, wat hebt u nog? Ze antwoordde, uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. En toen zei hij, ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen, ledige vaten. maak er niet weinig te hebben. Dat deed ze, totdat er geen vaten meer te vinden waren. En volgens de aanwijzing van de man Gods, goot ze uit de kleine kruik olie in al de vaten die ze geleend had. En de olie stond niet stil, totdat die alle vol waren. Toen ging ze heen en verkocht de olie, betaalde haar schuld en leefde van de rest van het geld. Maar let op, ze betaalde eerst haar schuld en bewaarde vervolgens het overgeblevene om van te leven. Hier mogen wij onze blik slaan op de Heer Jezus Christus als de grote kruik met hemelse olie. De verdienste van zijn offeranden stond nooit stil, totdat de gerechtigheid volkomen bevredigd was en hij had uitgeroepen: het is volbracht. Ook wijst de olie op de krachtdadigheid van zijn voorbeden, die nooit zal ophouden, totdat hij iedereen van degene voor wie hij zijn dierbare bloed vergoot, gebracht heeft om met hem te zijn in de eindeloze gelukzaligheid en heerlijkheid. Maar omdat wij vanavond zijn samengekomen ten behoeve van de armen en de behoeftigen, zal het niet genoeg zijn om alleen maar onze gedachten over hen te laten gaan. We moeten iets meer hebben dan dit. Het is niet genoeg dat we zeggen: word warm en word verzadigd. Evenmin dat we met tegenzin geven. Want de Heere heeft een blijmoedige gever lief. Daarom hoop ik dat u in staat zult zijn om mild te geven tot ondersteuning van de bejaarde armen des Heeren. Maar, mijn vrienden, ik kan niet verder uitweiden, omdat de tijd verstreken is. Ik wil alleen nog zeggen dat deze vereniging een bijzondere, waardige vereniging is en dat ze wonderbaarlijk veel goeds gedaan heeft. Hun financiën zijn nu zeer beperkt en ze rekenen op enige hulp en ondersteuning van u. Ze zijn reeds buiten de limieten van hun fondsen gegaan en veel van wat ze graag willen kunnen ze niet doen vanwege hun hoge uitgaven. Ik hoop en vertrouw daarom dat de Heere u in staat zal stellen om vrijwillig en blijmoedig te geven met een eenvoudig oog op zijn heerlijkheid. Opdat u in de naam van een discipel doet wat u doet, en dan zult u het loon van de discipel niet verliezen. Zo zal de koning eenmaal zeggen: ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt, gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Ook al zou u dan direct willen zeggen: dat is niet zo, Heere. Nee, o nee, wanneer hebben wij u zo of zo gezien? En toch zal de koning antwoorden en zeggen: voor zoveel gij dit een van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Wat u dus vanavond doet, zult u doen voor zeer arme en nooddruftige volk. De geestelijke leden van het verborgen lichaam van onze Heer Jezus Christus. Daarom, geef met een eenvoudig oog op zijn heerlijkheid en het welzijn van zijn volk. Dan zult u de waarheid van zijn woord ondervinden, dat wie zich des armen ontfermt, den Heere leent, en hij hem zijn weldaad zal vergelden. En nu mag de Heere zijn zegen verbinden aan het gesprokene, dan zal zijn naam de lof ontvangen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze opname zonder toestemming elders publiceert.